Oké, het is 7:30. Hartelijk welkom allemaal bij deze informatieavond over onze energiedoelstellingen, zoals het tegenwoordig heet. Best een lang traject vooraf. We zijn ongeveer 2 jaar geleden begonnen met een evaluatie van het toenmalige klimaatbeleid. Daar is een amendement uitgekomen dat raadsbreed is gesteund. Daaruit voortkwam een bijeenkomst met belanghebbenden, burgers, bedrijven van deze gemeente, die allerlei ideeën hebben gespuit wat het nieuwe klimaatbeleid, energiebeleid zou moeten gaan voorstellen. Daarnaast is er een raadsconferentie geweest waar de raad verder heeft aandacht besteed aan dit onderwerp. En vanavond zitten we hier voor een informatiebijeenkomst. Het vervolg daarvan is dat we dan over 2 weken een voorbereidende vergadering krijgen waar het besluit wordt besproken en uiteindelijk weer 2 weken later, als het allemaal gaat zoals verwacht, in het raad een besluit wordt genomen over hoe we ons klimaat-energiebeleid, ik moet nog een beetje wennen zoals jullie het merken, een vervolg zal gaan krijgen de komende jaren. Vanavond een informatiebijeenkomst. Ik zou ook jullie niet willen uitdagen om allerlei politieke pleidooien te gaan vanhouden vanavond, dus dat achterwege laten. Gebruik de tijd die er is om vooral verdieping te krijgen, informatie op te halen. En dan mag je, van mij betreft, onder mijn voorzitterschap volgende week over 2 weken helemaal losgaan op je politieke stellingname. Kunnen we de agenda voor vanavond vaststellen? Heeft iemand daar een probleem mee? Nee. Dan gaan we starten met de bijeenkomst. Deze bestaat uit 2 korte presentaties, alle 2 10-15 minuten. Allereerst gaat de wethouder even nog een aftrap, dan gaat de gemeentelijke apparaat, nee, verkeerde woord, de apparatski. Krijgen de ambtenaar het woord om zich een presentatie uitleg te geven bij dit onderwerp. En als laatste zal Thijs Larecourt, die jullie al kennen van de raadsbijeenkomst, ook nog een stuk vertellen. De wethouder.
Ja, dankjewel. Een deel van de duurzaamheid is al toegelicht met het traject wat we in feite zijn gelopen. In onze optiek een duurzaam traject om de raad zodanig in stelling te brengen dat we in de voorbereidende vergadering en inderdaad uiteindelijk de goede discussie kunnen voeren. Daarvoor hebben we inderdaad 2 inmiddels presentaties voorbereid die hopelijk aan detail beeld geven bij een aantal scenario's waaruit te kiezen valt. Dat zal presentatie 1 zijn. Presentatie 2 geeft nog wat verdieping over de achtergrond van hoe je van A naar B kunt komen in de verschillende scenario's. En tenslotte wijs ik nog even op de mogelijkheid. Stel dat we hier niet aan beantwoording toekomen van de vragen die er alsnog zijn. Of er zijn nadien nog vragen die bij u opkomen ter verduidelijking, ter voorbereiding ook van de volgende vergadering. Dan bent u daar in de gelegenheid, laat ik zeggen, om dat met een weekje te doen. Zodat we kunnen zorgen, ruim op tijd voor de volgende vergadering, om die antwoorden te kunnen verzorgen. En dan kunnen we nu los.
Ja, ik zal me eerst even kort voorstellen. Ik ben Piet Jaarsma. Ik werk samen met mijn collega Theo Willems bij het Klimaatbureau. We zijn inderdaad al een tijdje bezig met het klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Maar we willen u graag vanavond even aan de hand van een aantal infographics meenemen in de scenario's en waaruit te kiezen valt. De scenario's, de uiteindelijke keuze van de scenario's, die moet uiteindelijk vertaald worden in een routekaart voor het duurzaamheidsbeleid van 2016-2020. En die routekaart die is vervolgens weer een onderdeel van de omgevingsvisie waar we ook mee aan de slag gaan. En waarin 2016 mee gestart wordt. Met name de ruimtelijke reserveringen van keuzes die gemaakt worden, moeten daar ook een vertaling in krijgen. Ik wil u graag eerst even aan de hand van de scenario's, de onderdelen waar die uit bestaat, wil ik even uitleggen. De periode 2009-2014, dus dat is een periode die we nu gehad hebben, die ook geëvalueerd is. Daar wil ik gewoon even de opbouw van de scenario's, de onderdelen even uitleggen. Een kenmerk van de scenario's ze streven allemaal naar energie-neutraliteit. Alleen voor het ene scenario zal het wat sneller plaatsvinden dan het andere scenario. En hier in de linkerbovenhoek, daar kunt u direct ook bij de verschillende scenario's zien wanneer het energie-neutraliteit plaatsvindt. De buitenste ring van de scenario's die stelt voor het totale energieverbruik van de gemeente Overbetuwe. In 2014 was dat 4188 terajoule. Ja, het is een raar begrip. Maar goed, 1 terajoule is 1000 gigajoule. En 1000 gigajoule is bijvoorbeeld de warmtevraag van 20 woningen. Om een beetje een idee te krijgen van, ja, waar hebben we het over? Een volgend element is, dus de paarse rand is het totale energieverbruik. Nou, in de periode 2009-2014 hebben we 0,9% energiebesparing per jaar gerealiseerd. Dat ziet u hier. En 2,8% hernieuwbare energie. We werken wel volgens de trias energetica. Dat wil zeggen dat je eigenlijk eerst energie moet besparen waar het kan. Dat levert het meeste winst op. Vervolgens kijken naar de mogelijkheden van hernieuwbare energie. En vervolgens, gewoon niet meer verder kan, als we zo zuinig mogelijk omgaan met de apparaten die je hebt. Volgende dia graag. De binnenste ring geeft het energieverbruik van 2009 weer. Nou, dan kunnen we zien dat toen 1,9% hernieuwbare energie is geweest. Dat wil zeggen dat de periode 2009-2014 dat we 0,9% hernieuwbare energie hebben gerealiseerd. Dan zult u zeggen dat is misschien vrij weinig. Maar dat geeft wel eens aan hoe moeilijk het is inderdaad, omdat we dus toch wel best wel wat bereikt hebben in die periode, om de doelen te halen. En die hernieuwbare energie die er toen was, is met name komt die van de biobrandstoffen. Dat kan je meetellen met de hernieuwbare energie. Volgende dia graag. Een ander onderdeel van het scenario is in hoeverre voldoet de gemeente aan Urgenda. Dus een recente uitspraak van de rechtbank. Die heeft de Nederlandse Staten aansprakelijk gesteld voor het niet voldoende in bescherming nemen van haar burgers. De strekking van die uitspraak is dat in 2020 moet 25% CO2-reductie ten opzichte van 1990 zijn gerealiseerd. Nou, met het huidige, de afgelopen periode, hier deze stiplijn geeft aan, als je daar bent, dan voldoe je aan aan de uitspraak. Nou, tot nu toe is dat nog niet gelukt. Volgende dia graag. Dit geeft aan van, de buitenste ring is in feite de ambitie, wat willen we? En dit is de ingrediënt, de duurzame energie. Dat geeft aan, wat is er voor nodig? Nou, hierboven staan windturbines, is een stippenlijn, is deze periode nog niet gerealiseerd. Dit icoontje, dat wil zeggen de hectare zonnebos die nodig zijn. Nou goed, dat is, deze periode is dat ook niet gebeurd. Wat wel gebeurt is dat er heel veel woningen zijn met zonnepanelen. 709 woningen. Ook woningen met zonneboilers hebben we aardig wat gerealiseerd. Een aantal woningen met houtpelletkachels. Die ook een aardige bijdrage kunnen leveren aan hernieuwbare energie. En hier beneden zien we nog het warmtenet. Dat is in ontwikkeling. Dus dat is in feite een ontwikkeling waar Overbetuwe gewoon mikt om mee te doen, mee te participeren. Met Lingewaard, met de provincie, met Liander. Maar goed, dat is in deze periode nog niet gebeurd. Volgende dia graag. Nou, hier binnen deze Word Cloud geeft aan welke rol moet de overheid aannemen om het doel, de ambitie te bereiken. De afgelopen periode kent zich door kleinschalige lokale ontwikkelingen, met name die PV-panelen. De gemeente als subsidieverlener. We hebben heel veel subsidiebeschikkingen afgegeven. Nou, Theo, jij weet ongeveer wel hoeveel. Nou, 1300, dat is heel veel dus. En ook een belangrijk kenmerk is het verbindingen leggen. De periode hebben we ontzettend veel verbindingen met maatschappelijke organisaties, met het bedrijfsleven, met burgers. Dus op zich is dat toch een voorwaarde, een opmaat om tot resultaten te komen. En hieronder staat nog in de investering die nodig is om de ingrediënten, de maatregelen om die te financieren. Nou, gewoon in de afgelopen periode hebben we het omgerekend, dus ongeveer 6 miljoen euro aan investeringen. En die investeringen moeten met name gedaan worden door de samenleving. Want ja, als gemeente zelf hebben we niet de middelen of de financiën om dat, ja, om dat te doen. Dus we moeten echt zorgen dat processen worden aangejaagd. Ja, mensen en organisaties worden gestimuleerd. Volgende diagraaf. Nou, dan komen we nu bij een van de eerste scenario's. We hebben 4 scenario's. Het minimumscenario, het CER en Gelders Energieakkoord, de CER verdubbelaar en het huidige beleid voortzetten. Ik ga nu in de volgende 4 dia's dat nader toelichten. Deze of? Die 38 komt er, ja. Dus de investering, zeg maar, van het minimumscenario. Ja. Nee, dat ga ik nu even verder toelichten. Dus het minimumscenario, ja, is in feite wat de gemeente wettelijk zou moeten doen. Nou, voor Overbetuwe betekent dat we hebben een windopgave. Dus ja, in plaats van windturbines, dat is ook een uitvloeisel van de windvisie van de provincie. We moeten ons eigen vastgoed verduurzamen. Dat is een van de verplichtingen. En we moeten ook handhaven voor de bedrijven dat die bepaalde energiemaatregelen nemen die binnen 5 jaar zich terugverdienen. Daar moeten we in feite ook op handhaven. Dus dat is in feite het scenario. Dat betekent dat we in dat scenario 1,5% energiebesparing per jaar moeten realiseren. 8% hernieuwbare energie in 2020. Alle scenario's die gaan van de periode 2016 tot en met 2020. Nou, hier uit de doelstelling van Urgenda blijkt, we halen die stippenlijn in. Dus dat wil zeggen dat we zelfs met het minimumscenario voldoen aan de uitspraak van de Urgenda. Wat we ervoor nodig is om deze ambitie te realiseren, dus die 8% hernieuwbare energieopwekking en die energiebesparing. 1 windturbine van 3 megawatt, dus dat is een redelijk grote turbine. Ongeveer 150 meter tiphoogte. We moeten 1,3 hectare zonneweide moeten we realiseren. We moeten aardig wat woningen met zonne- of PV-installaties, warmtepompen. Maar ook, we gaan ervan uit dat het warmtenet bijvoorbeeld dan gerealiseerd is. En dat er ook een aantal bedrijven zijn aangesloten op het warmtenet. Dus dat al deze ingrediënten samen, die zorgen dat we die ambitie halen. De investering, ja, die is fors. 38 miljoen, zeg maar, om die maatregelen te financieren. Maar aan de rechterkant staat ook een balkje, de terugverdientijd. Dus op zich, de samenleving die moet natuurlijk flink investeren. Maar de energierekening gaat fors omlaag. En nou goed, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En nou, dat geld wordt ook weer terugverdiend. En het blijft ook in de regio. Dus het is in feite hartstikke positief. De rol van de overheid is samenwerken. Dus met de samenleving, met de bedrijven, met particuliere initiatiefnemers. Gewoon samenwerken. Toch nog kleinschalig lokaal. En moeten faciliteren en informeren. Volgende dia graag. dit scenario 2 is het CER en Gelderse Energieakkoord. Als we hier de onderdelen even doornemen van ook hier is 1,5% energiebesparing per jaar. 14% hernieuwbare energie tot met 2020. Dus als we dat even vergelijken met de periode 2009-2014 is dat natuurlijk een forse opgave. De Urgenda doelstelling wordt ruimschoots gehaald. Ja, trouwens, hier staat even een autootje, dus dat is de kiloton CO2-reductie. En daaronder staan trouwens de kilometers wat dat aan autokilometers inhoudt. We hebben 477 miljoen autokilometers wordt bespaard of wordt, kan je schade onder duurzame energie. Nou, wat er voor nodig is, we zien al dat het oploopt. 2 windturbines in plaats van 1. 2,7 hectare zonneweide. Meer woningen met PV-panelen, met zonneboilers. Met een zonneboiler, ja. Houtpelletkachels, dat is ook een maatregel, dat neemt ook toe. Het aantal bedrijven neemt toe. Investeringen zijn hoger. En ook de rol van de overheid die verandert. We moeten meer deelnemen. Het is toch nog ja, kleinschalig, maar wel regionaal. Dus we moeten toch al ook ja, in de regio oplossingen zien te bedenken. Allianties smeden en adviseren. Dus de rol wordt wat sterker. Volgend dia graag. dit is de serverdubbelaar. Nou, in feite is dat, ja, het zegt ook al een beetje, het is twee keer zoveel als het vorige scenario. Geen 14% hernieuwbare energie, maar 28%. Geen 1,5% energiebesparing, maar 3%. Dus dat is allemaal fors. Nou, we halen op die manier natuurlijk ruimschoots de urgente doelstelling. Het aantal autokilometers neemt natuurlijk ook toe. De lijst met maatregelen ziet er ook al een stuk ja, forser uit. 4 windturbines. Aardig wat hectare zonneweiden. We hebben veel woningen met PV-panelen. Dus dat neemt allemaal toe. Ook de investering is fors, bijna 110 miljoen euro. En dat vertaalt zich uiteraard ook weer in de rol van de overheid. Of die de gemeente zou moeten aannemen. Toch meer collectieve aanpak. Grootschalig, regionaal. Activeren. En het accent ligt in dit scenario met name op de besparing. Dus die 3% energiebesparing is heel belangrijk. Volgende vraag. Dit is scenario 4. Het is ook het meest ambitieuze scenario dit. Het is het huidige beleid voortzetten. Dus het beleid wat de gemeente de afgelopen periode heeft gevoerd. Nou, een van de doelstellingen was 2030... energie neutraal zijn, dus 100% hernieuwbare energie. Dat was ik even vergeten bij die vorige scenario's. Die hebben een tijdshorizon, dat was 2050 energie neutraal, dus dat scheelt nog wat. Als we kijken naar de urgente doelstelling, wordt ruimschoots gehaald. Nou, er zijn veel maatregelen, 8 windturbines bijvoorbeeld, 10 hectare zonneweide. Heel veel woningen natuurlijk met PV-panelen. Dus dit neemt natuurlijk sterk toe. De investeringen die zijn ja, ongeveer wel gelijk met de serverdubbelaar. Dat komt omdat ja, de ene ligt het accent op de energiebesparing, wat natuurlijk veel geld kost. En dit scenario is de duurzame energieopwekking met name het belangrijkste. Ook hier in de Worldcloud kunnen we zien dat de rol van de overheid ja, toch weer steeds sterker wordt. Dus we moeten nu echt zelf participeren, dus misschien zelf een windturbine exporteren of een zonneweide aanleggen. Grootschalig, regionaal. Prestatieafspraken, innovatief. Dus het zijn allemaal termen die laten zien dat het menens is. Volgende vraag. Maar goed, het is, je kan natuurlijk wel torenhoge ambities hebben. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat een stukje realisme om de hoek komt kijken. Dus vandaar dat we ook in beeld hebben gebracht van over Betuwe 2020. We kunnen wel heel veel willen, maar hebben we die capaciteit? Zijn die mogelijkheden ook in de gemeente aanwezig om dat te realiseren? Dus we hebben een longlist van projecten, initiatieven uit de samenleving en ontwikkelingen die op ons afkomen gemaakt. Dus dat doen we dan het potentieel. Als we al die ontwikkelingen, bijvoorbeeld 4 windturbines langs de A50, dat is een ontwikkeling die in de windvisie van de provincie zijn die aangewezen, die moeten we realiseren, die staan hier. Het warmtenet, we gaan uit, dat wordt gerealiseerd voor 2020, daar zijn bedrijven op aangesloten. Als we bijvoorbeeld kijken naar de woningen, we hebben de afgelopen periode veel subsidies verstrekt met de provincie aan woningeigenaren. Nou, die sterke stijging die gaat door, ook met het aantal zonneboilers. Maar goed, als we al de mogelijkheden die op onze weg liggen in Overbeet, die we nu zien, als we die allemaal verzilveren voor 2020, eind 2020... dan kunnen we daarmee in totaal 18% hernieuwbare energie opwekken. Dus dat is wel de realiteit. Ook staan hier de investeringen genoemd. Ook de urgente doelstelling wordt natuurlijk ruim gehaald. Dus dit is even, toch even de potentie aangeven van, ook met de ambitiebepaling, dat het realisme wel niet vergeten wordt. Volgende dia. Ja, dit is nog een keer een overzicht van het gevoerde beleid de afgelopen periode. De vier scenario's, het minimumscenario, CER en Gelders Energieakkoord. De CER-verdubbelaar en het huidige beleid voortzetten. Wat even een beeld is van, hoe verhouden ze zich tot elkaar? En dan hier de onderste, dit is nog het potentieel wat er is. De volgende graag. Nou, we hebben dus een beeldvormende avond met de samenleving gehad. Daar zijn allerlei ideeën, een kleine 200 ideeën uit de samenleving van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn er binnen gehaald. Daar hebben we natuurlijk naar gekeken. We hebben een raadsconferentie gehad. Daar zijn er vier scenario's die nu genoemd zijn, die zijn aan bod gekomen. We hebben ook gevraagd aan de 22 aanwezige raads- en burgerleden van, kies eens een ambitie. Maar ook, de ambitie, wat houdt het in? Dus wat is daarvoor nodig? Nou, daar bleek toch wel een redelijke ambitie, zowel in de samenleving als bij de raadsconferentie te zijn. Maar goed, we hebben dat allemaal doorvertaald. En daar is ook een collegestandpunt uitgekomen dat het CER en Gelders Energieakkoord, dat in feite het meest realistische scenario, ik zou het kunnen noemen het voorkeursscenario is. En als argument met het CER en Gelders Energieakkoord volgen we ook het CER-akkoord, landelijk akkoord, wat een aantal jaren speelt. En het Gelders Energieakkoord wat we in februari ondertekend hebben als gemeente Overbetuwe. Het sluit het best aan op de schaal kenmerk van Overbetuwe. Dus wat ligt, hoe is de gemeente georganiseerd, welke structuren en mogelijkheden en infrastructuur is hier aanwezig. En het sluit ook het beste aan op het potentieel. Dus die 18% hernieuwbare energie bijvoorbeeld, dat zouden we allemaal moeten halen. Dus dat zijn in feite de argumenten voor die keuze. En als kanttekening zou je kunnen zeggen, er moet een bijstelling plaatsvinden ten opzichte van het huidige beleid. Qua haalbaarheid, we denken dat het CER en Gelders Energieakkoord het realistischer is. Maar we moeten wel een kanttekening maken van, we moeten wel veel hogere inspanningen plegen dan het huidige beleid. Dus er moet echt aardig wat tandjes bij. En dan kunnen we ook opmerken dat Overbetuwe, die was al een koploper in de regio. Dus we hebben qua doelstellingen en qua resultaten, hebben we toch al aardig wat meters gemaakt. Volgende. Dus ik weet niet of er nog vragen zijn.
Technische vragen alleen, als je iets niet begrepen hebt. Als je verdere informatie wil, dan gaan we dat zo meteen doen. Dus is er iemand die echt iets onduidelijks heeft in deze presentatie, waardoor het niet kan begrijpen? Mevrouw Wille.
Ik vroeg me af, in scenario, alle scenario's, maar zeker in scenario 3 ligt het accent op energiebesparing, maar ik zie geen energiebesparingsmaatregelen. Dus dat is daarvoor gepland.
Nou, in feite, er is nu nog niks gepland, want het moet nog in feite een vertaling krijgen in de routekaart. Maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel van dat energiebesparing.
Heer Vraat?
Een korte vraag. U noemde op een gegeven moment handhavingsmaatregelen. Dat vond ik heel interessant. Hoe moet ik dat voorstellen? U gaat bij een bedrijf controleren of ze de 21% besparing hebben gehaald?
Nee. dit is namelijk een punt wat eigenlijk nu al wordt opgepakt. Wij zijn aangesloten bij de omgevingsdienst ODRA. En in feite kijken die nu al naar het besparingspotentieel van bedrijven. Van zijn er gewoon mogelijkheden voor bedrijven die bijvoorbeeld bepaalde maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Die kan een overheid verplichten om een bedrijf op te leggen. In feite wordt het nu al gedaan.
Oké, daar wil ik het even bij laten. Schrijf de rest van je vragen op. Ja, heb je nog een dringende begripsvraag? Ja? Nou, want je kunt zo meteen ook nog, want dan kunnen we even de presentaties afronden. Nog 1 vraag dan.
Wat mij opvalt is dat bij het scenario 4, waar de grootste investeringen zijn, dat daar de terugverdientijd het kortste is. Is er een simpele verklaring voor waarom bij het hoogste investeringsniveau de terugverdientijd het kortste is?
Ja. Ja, dit heeft toch inderdaad het type maatregelen. Want het zet toch meer in op de hernieuwbare energie. En dan zal het waarschijnlijk inderdaad de verdienmodellen van bijvoorbeeld ja, windturbines of zonneparken of zonneweiders, dat die zich sneller terugverdienen. Maar ik zou hier niet een 100% kloppende verklaring nu kunnen geven, maar ik kan het wel, in de schriftelijke beantwoording een plek krijgen.
Lijkt me goed om die schriftelijk te beantwoorden. Het is wel goed dat daar helderheid over komt, denk ik. Dan wil ik er nu doorgaan met de presentatie van Thijs van der Koel. En daarna gaan we de vragen stellen.
Oh, bedankt. Jullie zetten even de presentatie neer. Ik zal mezelf even introduceren. Ik ben algemeen secretaris van het Gelders Energieakkoord. En het Gelders Energieakkoord, hier komt hij al, is een samenwerkingsstructuur die naar model van het CER-energieakkoord is gemaakt. Dus vandaar ook die zeg maar referentie. Van die verschillende akkoorden. In het Gelders Energieakkoord zijn zo'n 120 partijen deelnemer, ondertekenaar. Dan moet je echt denken vanuit vrijwel alle gemeenten, alle waterschappen, alle omgevingsdiensten, de provincie. Maar ook grote bedrijfskoepels, Bouw Nederland, Uneto, VNI, VNO, NCW, dat soort partijen. Ook veel huurdersverenigingen, alle energiecoöperaties. En dat soort partijen zijn daar deel van. Dus het is een hele brede groep die heeft gezegd vorig jaar, wij gaan het energiebeleid, willen wij zo ver mogelijk gaan verbreden, verdiepen en versterken. En daar is nu ook versneller bij gekomen. Volgende. En daar hebben we een aantal doelen bij. Eigenlijk de twee belangrijkste doelen zijn het realiseren van gestelde doelen in het Nationaal Energieakkoord. Laten we het gewoon proberen heel concreet en degelijk te houden. We hebben daar doelen gesteld en die willen we gaan realiseren door met de partijen uit Gelderland samen te werken. En dat naar onze maat ook uitvoerbaar te maken. Gewoon heel concreet uitvoeren. Maar het tweede is dat verbreden, verdiepen, versterken en versnellen van deze doelen naar een werkelijke energietransitie. Het geldt dus. Het CER-energieakkoord is niet echt een energietransitiedocument, maar gaat echt heel concreet van, nou, wat kunnen we bereiken? We zeggen, we zullen toch naar die versnelling toe moeten. En dat willen we met elkaar ook gaan realiseren. Geen makkelijke taak. Volgende. Daar hebben we een uitgebreide structuur voor neergezet. Betekent dat wij ook een borgingscommissie hebben. Dus al die gemeenten die vertegenwoordigen zichzelf ook per regio met twee bestuurders. De waterschappen met één bestuurder. Dat zijn er drie waterschappen. De zeven omgevingsdiensten met één bestuurder. En zo zit iedereen daar in een borgingscommissie van ongeveer 40, 45 mensen. Die zeg maar bestuurlijk orgaan vormen. Dat hebben we landelijk ook. Hè. Dat zit Ed Nijpels voor. In dit geval zeg maar, wordt het door een voorzitter van de publieke sector voorgezeten, een burgemeester Doetinchem en door iemand vanuit de VNO-NCW-kant. En dat is ons besluitvormingsorgaan. Dus dit is de provincie, om maar een voorbeeld te noemen, als partner in. De provincie heeft een heel sterk energietransitiebeleid, maar is nu niet meer de dominante, maar is naast de anderen in gelijkwaardigheid gepositioneerd. En dan hebben we allemaal thematafels. Elk onderwerp, bijvoorbeeld hier zagen we net een autootje mobiliteit en zo. Elk thematafel mobiliteit is bijvoorbeeld een zo'n thematafel. Heeft een eigen voorzitter, soms uit de sector, vaak uit de sector. En een secretaris die dat ondersteunt. En die hebben de verantwoordelijkheid om een uitvoeringsplan te maken. Dat betekent dus ook dat de uitvoering van dat klimaatbeleid in de provincie Gelderland nu gemaakt wordt door alle partijen gezamenlijk. En dat is wel heel belangrijk, want betekent dat ook het eigendom van dat beleid ook bij al die partijen ligt. Die nemen alle verantwoordelijkheid. Om maar even te illustreren om hoeveel geld dat gaat. Het gaat in totaal, hebben we een macrobegroting voor de komende 4 jaar van iets van 2,5 miljard. En dan is bijvoorbeeld de provinciale bijdrage aan in die 2,5 miljard is ongeveer 100 miljoen. Dus dat geeft even de verhoudingen aan. Er zit natuurlijk veel meer particulier geld in dan zeg maar overheidsgeld. En daarom is het ook wel heel belangrijk met al die partijen in gezamenlijkheid zo'n plan te ontwikkelen. Want dan heb je ook zeg maar ieders verantwoordelijkheid en eigendom daarin verwerkt. Volgende. Nou, dan hebben we hier de thema's en dat zouden ook wel thema's kunnen zijn of aantal daarvan die bijvoorbeeld voor deze regio, voor deze gemeente van belang zijn. Scholeninnovatie is echt een thema die dwars door alle andere thematafels heen loopt. Maar we hebben een hele sterke innovatie nodig op dit moment. Denk aan bijvoorbeeld het slim maken van je energienetten. Het slim maken van je energieproducerende apparatuur. Het efficiënter maken van zonnepanelen. Het slim maken van auto's die elektrisch moeten kunnen rijden. Misschien autonoom gaan worden. In mijn gemeente, ik kom uit Lochem, hebben we op dit moment beginnen echt te bouwen aan een elektrische deelauto als een groot aantal auto's die door onze energiecoöperatie worden uitgebaat. Er moeten apps voor ontwikkeld worden, moeten verdienmodellen voor ontwikkeld worden. Nou, dat soort innovatie is heel belangrijk. Maar er moet ook geschoold worden. Installateurs, bouwers, die moeten gaan leren om energie-neutraal te gaan bouwen. Dat is niet vanzelfsprekend, dus daar is een heel programma voor. We hebben een thematafel vastgoed duurzaam. Die is in 4 tafels verdeeld. De huursector, de woningcorporaties vormen natuurlijk een hele belangrijke. De particuliere, hele lastige markt. De VVE's, de Vereniging voor Eigenaren, ook een hele ingewikkelde, omdat er ook qua wetgeving een hele lastige is. En de utiliteitsbouw, bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed. Mobiliteit, duurzame energie en regionale routekaarten. Ook weer een aantal subtafels, wind, zon, biomassa, water. Energiebesparing bedrijfsleven, dat is dat stukje wet milieubeheer. Voor hoe gaan we dat nou met elkaar versnellen? Want een maatregel die zich binnen 5 jaar terugverdient, heeft dus een rendement van 20% per jaar. En toch doen heel veel bedrijven dat nog niet. Waarom niet? Kunnen we die bedrijven helpen over die drempel en faciliteren dat ze het wel gaan doen? Procesindustrie is natuurlijk een hele belangrijke. De papierindustrie, de grote bedrijven die ook landelijk of zelfs internationaal afspraken hebben. Energieke samenleving, dat is eentje die de SER niet heeft, maar die wij wel hebben, omdat wij denken, daar kom ik zo direct nog op terug, dat de kracht uit de samenleving een belangrijk deel is van de motor die moet gaan ronken in die energietransitie. Monitoring, het is wel heel belangrijk om te meten wat je doet en te meten wat het oplevert. Dus continu, nou, ik zie dat jullie ook erg veel getallen neerzetten, dat doen wij Gelders ook. En dan hebben we een tafel financiën en nieuwe economie. Want als we die 2,5 miljard los willen krijgen, dan is dat natuurlijk niet iets wat zomaar gaat komen. Dat betekent ook dat wij samen met bijvoorbeeld de verzekeringen, de pensioenfondsen, SVN en dat soort partijen overleg hebben. Hoe kunnen wij aan het grote geld komen? Ten slotte hebben de wethouders, die want bijna alle gemeenten doen mee, hebben gezegd, wij willen de voorbeeldige overheid zijn. Dus wij willen ook laten zien, de overheid als voorbeeldfunctie, dat wij rond duurzaam inkopen het innovatief aanbesteden. Dus aanbesteden dat daarin bijvoorbeeld ook de sociale en milieuaspecten worden meegenomen. Klimaatneutrale bedrijfsvoering willen wij een voorbeeldfunctie hebben. Want je kan niet anderen zeggen, dat moet jij doen als je het zelf niet doet. Nou, dat zijn die thematafels. U moet bedenken, daar in Gelders niveau zitten op dit moment zo'n 170 mensen aan die thematafels geschoven. Die daar volgende week hun ei moeten leggen. En dan hebben we een uitvoeringsplan. Volgende. Even de context, want dat is wel belangrijk. Hè, want we hadden het net over een aantal scenario's en ambities. We hebben ook gezegd, wij volgen het SER-energiescenario. Maar daar gebeurt natuurlijk ook het een en ander. Dus heel recent door de Raad van de Leefomgeving een rapport uitgegeven. Dat waarschijnlijk overgenomen wordt door dit kabinet. Wat zegt de duurzame energievoorziening betekent dat de emissies van broeikasgassen in 2050 80% à 95% omlaag moeten ten opzichte van 1990. Nou, dat sluit een beetje aan bij jullie doel. Mag ik de volgende? Maar dan zeggen ze, hoe gaan we dat doen en waar gaan we dat instrumenteren? Er zijn ook de nationale energieverkenningen uitgekomen. En ze hebben gezegd, we hebben een aantal groepen energie. We hebben energie voor hoge temperatuur warmte, daar zit heel veel industrie, metaalindustrie bijvoorbeeld, zit daarin. Het is een hele lastige, ook heel internationaal opererend. Lastig om, zeg maar, heel snel maatregelen te nemen, omdat je anders ook vlucht krijgt van de industrieën naar het buitenland. Een netto effect is dan minimaal. Dus dat is een vrij geleidelijke schaal, dat zie je hier ook gebeuren. Die innovatie gaat langzamer. Maar je hebt ook energie voor het voorzien in transport en mobiliteit. Die gaat sneller bewegen. Hè. We gaan sneller naar die full electric auto's toe. Dan krijg je energie voor verlichtingapparaten. Nou, jullie kennen allemaal de LED-verlichtingapparaten. Dat gaat nog een slag sneller. En de snelste is energie voor lage temperatuurverwarming. Dat is deze. En die komt zeg maar al in 2035 bijna op nul. En dat is uw gebouwde omgeving voor een heel groot deel. En dit is wel iets wat nieuw is in de discussie. Het kabinet gaat het overnemen. Is dat wij dus in een periode van ongeveer 20 jaar van het gas afgaan. De gastransitie is wel een hele belangrijke nieuwe. Dat was nog niet heel zwaar aan de orde toen het CER-energieakkoord werd geschreven. Maar is nu wel concreet aan de orde. En op dit moment spelen de programma's en dan gaan gemeenten, dus jullie ook, heel sterk bereiken. Dat je eigenlijk maar hele korte tijd gaat hebben. 20 jaar is echt wel kort in de gebouwde omgeving. Om, en dan moet u voorstellen, ik denk dat u vrijwel allemaal een hoge rendementsketel heeft in huis. Dat over een paar jaar die hoge rendementsketel, dus net zoals de gloeilamp, niet meer beschikbaar is om nieuw te kopen. Maar dat daar allemaal warmtepompen gaan komen. En dat er naar full electric woonomgeving gegaan wordt. En die 20 jaar, dat betekent echt een strakke planning. Dat moet je goed organiseren. Dus dat gaan we ook in het Gelderse Energieakkoord neerzetten. Maar uiteindelijk heeft dat natuurlijk ook voor het Gelderse Energieakkoord geen zin als dat niet in de provincie of in de gemeente naar een concreet handelingsperspectief komt. Dus die doorvertaling is 1-op-1. Volgende. En de essentie daarin is dat wij zeggen, dit is zo ingrijpend. Ook die, vooral kijkend naar wat heel dicht bij ons komt. En dat is die energietransitie, die gebouwde omgeving. Die is zo ingrijpend dat je daar echt moet denken aan een hele structurele ombouw van je gebouwde omgeving. Stelt u zich voor dat we in 20 jaar van zeg maar dominant gas, hè, dat is ons grootste energiegebruik in die gebouwde omgeving, naar dominant elektriciteit gaan. Dat is nogal wat. Alleen ga je sneller, dat merk je dan heel vaak, dat partijen die een zeer gefragmenteerd werkveld zeggen, het is makkelijker om alleen te functioneren, want dan kunnen we toch makkelijker stappen zetten. Maar nou komen we echt in samen, kom je verder. Want wil je dat bereiken, dan heb je die samenwerking nodig, want die is de situatie, die transitie is complex, hij is zeer intensief, hij is heel ingrijpend, ook voor de bewoners die dat moeten gaan ervaren. Bijvoorbeeld is net een motie in de Tweede Kamer aangenomen die het mogelijk maakt om verplicht gas af te sluiten. Dus uiteindelijk zul je hele wijken van het gas af moeten gaan sluiten. En dat, die mogelijkheid bestaat nu. Hij is dus ook diep ingrijpend en hij vraagt ook heel veel draagvlak. Je gaat natuurlijk niet zomaar het gas afsluiten. Dat doe je samen met de wijkverenigingen, samen met de bewoners, in een heel goed, degelijk proces waarmee ze mede-architect zijn van die verandering. Maar het moet wel gebeuren. Het betekent dus ook gedragverandering. Het betekent energiebesparing, anders omgaan met apparaten. Het betekent dat de business cases structurerend moeten zijn. Er moet ook geld verdiend worden, er moet rendement uitkomen die ook naar die installateurs, die bouwers, maar ook naar de bewoners en de energiecoöperaties toe moeten. Dat moet allemaal zeg maar zonder overheidsgeld kunnen functioneren. En het is een heel kapitaalsintensief verhaal. Hè, want u kunt wel bedenken, in de orde van zeg maar 600.000-700.000 woningen die in 20 jaar zo omgebouwd moeten worden met een investering van ongeveer €20.000 per woning, is nogal wat. Dit gaat alleen maar goed verlopen, effectief verlopen. Dat is ook de stelling die wij
Thijs,
samen...
kan je in 2 minuten proberen af te ronden?
Ja, mijn laatste zin. Stelling die we samen met, ook met de gemeente in die borgingscommissie zullen onderschrijven. Als de gemeente met het maatschappelijk middenveld, dus de burgers, ondernemers, onderwijs, als ze die groep centraal stelt in haar strategie. Want het is een opgave die de gemeente op geen manier alleen kan. Die kan alleen maar als het een maatschappelijk gedragen beleid is. Nou, dat is zeg maar in een nutshell de bijdrage die wij van, zeg maar, van het bovenover Gelderse weer zeggen van dat sluit erg goed aan bij waar deze gemeente op dit moment mee bezig is. En de opgave die we dus voor de komende jaren zien.
Dankjewel. Ik weet niet of de wethouder nog een afsluitende opmerking heeft voordat we de vragen ingaan.
Nee. Ik denk het niet, behalve dat ik opmerk dat ik een goed verhelderend beeld geef van de scenario's die er liggen en dat er wat te kiezen valt. En In aansluiting misschien nog vragen ter verduidelijking aan u, door u kunnen worden gesteld. Ja, is goed.
Oké, gaan we beginnen met de vragen die bij jullie naar boven zijn gekomen naar aanleiding van de presentatie, dan wel de stukken die jullie hebben gekregen, dan wel je eigen kennis van dit domein. Wie wil van start gaan? Toch wel, ik wou zeggen, het is heel aarzelend, maar meneer Van Noordwijk.
Ja, ik heb een tweetal vragen naar aanleiding van het rapport van Royal Haskoning wat is rondgedeeld. Eerst een kleine vraag op pagina 4. Er staat een hele gekke definitie, namelijk dat het percentage duurzaamheid, duurzaam opgewekte energie gedeeld zou moeten worden door de fossiele energie en niet door de totale energie. Ik neem aan dat dat een verschrijving is en niet een denkfout. Maar serieus, op pagina 15, daar staat een overzichtje van wat er gebeurd is met energie en er wordt een vergelijking gemaakt tussen 2014 en 2009. En daar is met name het gasverbruik is een stuk afgenomen. Maar wat ik helemaal niet terugvind, is op welke manier rekening gehouden is met de temperaturen. Want 2014 was veel warmer jaar dan 2009. En als je gaat opzoeken naar de aantal stookgraaddagen, dan is het verschil ongeveer hetzelfde als het verschil in gasgebruik wat hier vermeld wordt. En het wordt hier geïnterpreteerd als een succes van isolatiemaatregelen, maar ik ben bang dat als er niet gecorrigeerd is voor temperaturen, dat we ons dan voor het gek houden en dat er in feite op dat vlak niks veranderd is. Mijn vraag is er rekening gehouden met temperaturen en zo ja, hoe?
Ik weet alleen niet wie die kan beantwoorden op dit moment. Is er iemand die dat aandurft? Nee, dus dat moet even uitgezocht worden. Alle twee, denk ik. Die eerste kan in mijn ogen ook nog wel eens geen fout zijn, maar dat gaan we horen dan op de.
Als nou, dan is het een denkfout.
Ja. Gaat er iemand die opschrijven, dit soort vragen? Als het niet helder is wat bedoeld is, moet je dan even. Oké, okay. Wie is de volgende?
Die bak kan wel uit met als isolatiemaatregelen.
De microfoon, alsjeblieft.
Als we isolatiemaatregelen toepassen, gaan we wel uit wat de effecten zijn, wat de besparingen zijn. Oh, op basis van isolatie die is toegepast.
Oh, zeker. Maar als ik kijk naar wat hier staat voor gasverbruik, dan is dat ongeveer een reductie van een procent of 14. En het verschil in graaddagen voor het weerstation delen, dat is ook ongeveer een procent of 14.
De vraag is helder, dus die krijg je een antwoord op. Mevrouw Wille?
Ik had er ook eentje over het Haskoning-rapport. Op bladzijde 6 staan allerlei definities over klimaatneutraal en energie-neutraal. En dat was me niet helder. Dus wat verstaat de gemeente over Betuwe nu onder energie-neutraal?
Als we volledig gebruik maken van hernieuwbare energie en zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Van fossiele energie. Dat is voor ons het begrip energie neutraal. Als alle energie die we gebruiken, als we daarvan kunnen spreken, dat is hernieuwbaar.
Meneer Vaart?
Ik heb niet een vraag over het rapport, want dan moet ik nog in meer detail bestuderen. Maar ik denk dat het rapport wel heel erg duidelijk is en goed aansluit ook op de eerdere bijeenkomst die we, raadsbijeenkomst die we gehad hebben. Ik heb meer een actuele vraag. Ik las met veel belangstelling afgelopen week in de Gelderlander een heel stuk over een plannen voor een drijvend zonnepanelen eiland. Dat noem ik het maar eventjes. Het heet waarschijnlijk anders, maar dat weet ik even zo gauw niet. Nou, vind ik een mooi initiatief. En ik ben eigenlijk benieuwd, die scenario's die nou liggen. Dat is een voorkeursscenario uitgesproken voor het college. Daar kunnen we uit kiezen dadelijk. Ik ben even benieuwd, als je nou dat realiseert, sluit dat bij aan bij een van de scenario's die nou voor liggen? Kunt u daar wat van zeggen?
Even kijken, er is één die is gepresenteerd over het potentieel en dat gaf dan 18% hernieuwbare energie en dat is dit initiatief, maakt er wel onderdeel van uit. Dus dat is echt van een van de reële kansen die zich voordoen.
Het is niet geheel toevallig, dus
Nee, nee, dit, je gaat dus uit van de kansen en van de initiatieven. En dit is inderdaad een van.
Oké. Ja, de heer Romein.
Ja, voorzitter. Ook het rapport gelezen van Dwars, Frederik en Verheij. Wat ik een beetje mis in de hele discussie nog, maar dat zal wel aan mij liggen, is dat een andere veroorzaker van de opwarming van de aarde is black carbon. Dus dat is een belangrijke veroorzaker ook van die warmte. En als je nu in onze gemeente kijkt, dan kunnen we natuurlijk wel een mooi plan maken. Maar we zijn natuurlijk toch wel in de situatie dat we een paar grote snelwegen langs ons heen hebben lopen. En de Waal, waar ook een stuk uitstoot zit van dieselmotoren, black carbon, wordt veroorzaakt door de verbranding van hout, maar ook door dieselmotoren. Dus ik heb dus ook gelezen dat je het energie-efficiëntieplan hebt. Er zijn 3 bedrijven in de gemeente die dat hebben. Kunnen we daar wat aan sturen? Hè? Ik weet dat er een hetere grote spuitgietbedrijf is die heel veel energie verbruikt. Die staat niet in het lijstje. Maar de vraag is, kun je als gemeente wat doen aan die uitstoot van diesels? Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou weet je wat, ik zie elke dag een aantal trucks in de gemeente lopen. Die gaan lossen bij de Bruna, bij de Jumbo, weet ik wel allemaal. Dat je een plek maakt aan de rand van de gemeente waar die vrachtauto's overladen. En dan met elektrische voertuigen of voertuigen op aardgas dan de distributie van de goederen doen. Dat zijn zo een paar vragen. Maar voor wat betreft die black carbon, de houtkachels, zou ik nou niet in het plan laten staan.
Ik denk dat er wel een reactie op kan komen, of niet? Met name ook het vervoer, hoe dat geregeld is, hoe je dat meet.
Ja, het ligt maar net hoe je het benadert natuurlijk. Als ik zie wat bijvoorbeeld de pelletkachels, dat is volstrekt schoon. Uitgaande van dat het natuurlijk ook de juiste materialen worden gebruikt. En ja, dat is natuurlijk een stukje verantwoordelijkheid die je van iedereen mag verwachten. Dat gebeurt natuurlijk niet altijd.
Kan je ook de systematiek van het vervoer met grote wegen die onze gemeente... Ja, de mobiliteit hoe we daarmee omgaan met meten van...
Ja, dat is net een geluk of een pech wat je hebt. We hebben met die stromen te maken. En de mobiliteit hebben we op dit moment, daar hebben we eigenlijk nog niet zoveel invloed op. Nog niet. Het is misschien wel zo, als we dat gaan, die transitie naar het elektrisch vervoer, dat geeft misschien kansen. En toekomstgericht ook wanneer het transport... gebruik gaat maken van bijvoorbeeld waterstof. Dat zou natuurlijk een hele grote stap zijn. Maar dat is nog toekomst.
Maar dat betekent dus gewoon dat je als gemeente je doelstelling wil halen. Dat je daar je best voor gaat doen. Maar dat je natuurlijk toch een beetje slachtoffer bent van de plek waar je gemeente ligt.
Ja. Ja.
Is er niet een mechanisme beschikbaar waarvan je zegt van vooral je eigen bevolking meetelt in jouw meetwaardes?
Dan zou ik even het rapport moeten actualiseren. Dan kunnen we daar een concreet antwoord op geven.
Nou, ik kan wel even toevoegen van, we hebben natuurlijk een aantal snelwegen in de gemeente. De A50 en A15, die natuurlijk een grote bron van allerlei uitstoot is. In het verleden was met name ook de luchtkwaliteit een belangrijke factor dat we overschrijdingen hadden. Gelukkig is dat nu niet meer zo. Maar goed, onze invloedsmogelijkheden zijn er wel beperkt natuurlijk als gemeente over Betuwe. Maar waar mogelijk zoeken we wel. Het is een beetje lastig spreken met die microfoon als je de mensen niet kan aankijken. Maar nee, daar zoeken we wel de organisaties en verantwoordelijken op die daar echt wat aan kunnen doen. Maar ja, voor onze gemeente is dat redelijk beperkt.
Ja, nog één opmerking. Wat kunnen we dan nog doen om bij die bedrijven op de diverse industrieterreinen dat ze zichzelf ook een energie-efficiëntieplan gaan maken?
Nou, we zijn er nu in feite al mee bezig, ook met het bedrijfsleven, om ze mensen waar echt veel winst te halen is, om die een energiescan aan te bieden, of een lichtscan, en waarmee je dus ook zicht hebben over de besparingsmogelijkheden binnen het bedrijf, wat ook gewoon veel oplevert, ook qua energiebesparing en... Dus we kunnen eerst energie besparen en daarna gewoon maatregelen nemen die bijvoorbeeld voor de hernieuwbare energie. Dus dat wordt nu al gedaan, maar goed, dat wordt wel geïntensiveerd.
Ja, tuurlijk.
Dat is wel een belangrijke activiteit die daar genoemd wordt. Het bedrijfsleven is een belangrijke partner in zo'n situatie. En we hebben ook een inventarisatie gemaakt van wat zijn de drempels voor bedrijfsleven om na zo'n scan tot actie over te gaan. Er zijn een aantal drempels. Eén is dat het vaak in het management niet een van de belangrijke topics is. Want het bedrijf kijkt toch naar heel snel rendement en wat doe je met geld eerder. Een begrijpelijke zaak. En het tweede is dat het heel lastig is om lage rente krediet te krijgen. Heel veel bedrijven benaderen hun eigen thuisbankier individueel. Dus een van de maatregelen, daar gaan we ook met OVBTU op samenwerken, is dat we zeggen wij willen collectieve financiering organiseren, zodat we risicospreiding kunnen doen, rentestand naar beneden kunnen krijgen. En wij willen ook die service rond die energiescan sterker gaan combineren in gezamenlijke energiescans, dat ook de maatregelenpakketten ook gezamenlijk worden ingekocht en daarmee ook in prijs scherper gaan worden. En we willen, net zoals je dat in de bestaande bouw gaat doen, ook daar ontzorging voor gaan realiseren. Zodat ook het management, zeg maar, niet steeds in de besluitvormende positie gaat zitten, maar kan zeggen wij gaan als bedrijfterrein of als bedrijfssector een energy service company neerzetten die voor ons die maatregelen in gezamenlijkheid gaat nemen. En dan zijn dat soort initiatieven, dat is hier een overbeter van ken je bedrijfsleven en hun ambities, maken het dan erg makkelijk om voor de bedrijven hier om daarbij aan te sluiten.
De heer Verhart, eerst?
Dat bedoel ik alleen maar mee van... Nee, dus wat dat betreft zou je als gemeente dus een belangrijke rol kunnen spelen om die bedrijven te ondersteunen. Want de core business van, ik noem maar wat, van een pelletfabriek is natuurlijk pellets maken en daar geld op verdienen. Maar je zou ze natuurlijk als gemeentelijke organisatie een beetje gaan ondersteunen. Misschien met zachte dwang dat je zegt, joh, ga eens goed kijken, we willen je daarbij helpen. En dat zijn natuurlijk als gemeente...
Ik hoor dat dat gaat gebeuren, dat hoor ik in het antwoord van net. De heer Verhart heeft een vraag.
Dank u wel, voorzitter, voor deze tweede kans. Ik denk zelf, en ik hoor een heleboel goede dingen, ik denk zelf dat het verstandig is om ook met groepen van bedrijven te praten, niet alleen maar individueel. Want die bedrijven zoeken natuurlijk naar een synergie en natuurlijk de kwekwinst. En ook als je daarmee kan laten zien wat het voordeel voor het bedrijf is, dan zullen ze ook eerder geneigd zijn om toe te happen. En dat je verschillende bedrijven die verschillende soorten activiteiten kan bundelen, bijvoorbeeld elektrisch vervoer, prima. Als je bijvoorbeeld nu ziet, er is nu een nieuwe weg langs het spoor aangelegd om de vrachtwagens van Heinz te geleiden, nou, dat is natuurlijk prachtig. Maar misschien kan je dat ook op andere dingen inzetten. Ik noem maar wat hoor. Ik denk dat dat ook belangrijk is. En ik ga er eigenlijk vanuit dat jullie ook met groepen bedrijven zoals OCO en andere ondernemersverbanden praten om dit op een wat hoger plan met hen te bespreken. Klopt dat?
Het is een soort van vraag, ja.
Ja, dat klopt. Inderdaad. Dat zal ook absoluut een onderdeel worden van de routekaart of het uitvoeringsprogramma om dat branchegericht te doen.
En dat is in die zin ook al nu concreet dat de uitrol, zeg maar, die er was vanuit de AAM ook op andere industrieterreinen gaat plaatsvinden. Ook met de inzet op milieu- en mobiliteitsmaatregelen. En dat is al opportun. Maar zal straks ook weer terugkomen met het uitvoeringsprogramma als extra accent.
De heer De Vries.
Ik heb daar nog wel één vraag over. Moet ik in dat kader ook denken dat er meer ingezet wordt op het beschikbaar stellen van daken van bedrijven, om op die manier daar bijvoorbeeld zonnewijders te creëren?
Je kunt het wat breder trekken. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om zonnepanelen te stimuleren?
Nou,
is dit er één van?
In oprichting zijn momenteel twee energiecorporaties en die zullen dat is een van de ambities en de doelen die ze in het programma zullen opnemen.
Voldoende antwoord? De heer Navis.
Je noemde straks wel iets interessants, dat je nu bezig bent met het maken van energiescans. Ik vraag me af, is daar nu beleid op, of wordt dat ondersteund ook vanuit de gemeente, of geïnitieerd, of hoe zit dat op dit moment? Dat is een van de vragen die ik heb. En een andere vraag die ik heb, is met betrekking tot de financiering, dat je op zoek naar gezamenlijke financiering, en is... welke rol speelt daar de gemeente in met het financieren van de maatregelen die dan uit zo'n energiescan komen?
Vooralsnog voorzien wij in het geven van het gratis energiescan, waarvan wel de insteek moet zijn dat hetgene wat uit het advies komt, dat ook opgevolgd wordt. Maar vooralsnog is het nog wel zo dat wij niet faciliteren in het bijvoorbeeld subsidiëren van de maatregelen die genomen moeten worden. Dat doen we wel met betrekking tot de energiescans aan zich. En dat, ja, daar zit wel een groei in.
De verhouding werd ook even weergegeven, de verhouding werd ook even weergegeven in 100 miljoen versus 2 miljard, 100 miljoen particulier en, 100 miljoen publiek en de rest particulier. Het zit hem juist in het entameren van initiatieven om bestedingskracht te krijgen. We zouden ook domweg de financiële middelen niet hebben in die omvang om die maatregelen als gemeente of als overheid te kunnen uitvoeren. Daar heb je juist ook uit de omgeving voor nodig. En die ook uiteindelijk weer het terugverdien effect krijgen op termijn, dat ook terug te vinden is weer in de scenario's. Maar goed, het vergt wel een vliegwiel om het aan te zwengelen. En daar zit met name onze rol.
Ja, de heer Van Noordwijk.
En hoe, hierop aansluit, hoe zit dat specifiek voor het gemeentelijk vastgoed? Is er een concreet plan wanneer alle gemeentelijk vastgoed van energiescans daar worden uitgevoerd en wat zijn er voor plannen om dan de daar voorgestelde mogelijke maatregelen ook te gaan uitvoeren? Op wat voor termijn kunnen we dat tegemoet zien?
Nou, dat is denk ik, dat is denk ik ook onderdeel van de uitvoeringsplannen die we gaan maken. Het is zeker zo dat ook nu al naar vastgoed wordt gekeken om überhaupt in beeld te hebben wat er in portefeuille zit. De realiteit dient wel eventjes in oog zou genoemd worden. Als je kijkt naar het totale energieverbruik, dan zitten we met ons vastgoed op 5%. Ondernemingen zitten op 50% en de rest door de rest van de particuliere verbruik. Dus het geeft even aan de verhouding, maar als goed voorbeeld goed te laten volgen, steken we ook in op het verduurzamen van vastgoed. Maar zijn er al een paar slagen te maken en termijnen nu te noemen in dat kader is denk ik dat nog te vroeg. Maar we zetten er wel op in.
Toch blijft de vraag, kunnen we dat tegemoet zien binnen een paar maanden of gaat het nog een paar jaar duren voordat we inzicht krijgen in wat er binnen het gemeentelijk vastgoed mogelijk is? En ik denk dat voor de gemeente vanuit financieel oogpunt voornamelijk die terugverdientijden heel relevant zijn. En nou, als ik kijk naar terugverdientijden van 5-6 jaar en ik bedenk tegen wat voor percentage de gemeente geld kan lenen, dan is daar geen enkele barrière.
Nee, want dit heeft absoluut onze aandacht. Het is niet zo dat het over een paar jaar zeg maar pas in beeld is. Een paar maanden wil ik ook niet zeggen, maar ja, ik kan me wel voorstellen een termijn van binnen een half jaar dat we daar wel zicht op hebben. Omdat ook wat de wethouder zei, goed voorbeeld doet volgen. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk als overheid dat je zelf de zaken voor elkaar hebt, dat je zelf je huizen doet, dan kan je ook naar andere wijze van woningbouwcoöperaties of bedrijven van jongens, we hebben met z'n allen dat Gelderse Energieakkoord ondertekend. Dus we moeten ook met z'n allen aan de bak. Maar ik denk dat het wel van belang is, dat inzicht moet er sowieso komen. Wat is ons vastgoed, wat is de status, is het slim om hier forse investeringen te doen of kunnen we dat beter als hefboom in andere processen gebruiken? Die analyse die komt er wel op. Ja, ik wou zeggen binnen een half jaar, want het is ook een speerpunt in het Gelderse Energieakkoord. Hebben we onlangs met de transitiebijeenkomst van de wethouders ook afgesproken van, ja, we moeten met z'n allen een vuist maken, ook als overheid, dat we gewoon de zaakjes helder hebben. Die dingen die wij moeten doen, om ook zeg maar een vuist naar anderen te maken.
Oké, dat is een helder antwoord. Zijn er nog vragen? Ik zie geen vragen meer. Ik had zelf nog wel een vraag aan jullie. Ja. Dit is een informatieavond, dus hoeven we verder geen besluit te nemen over voortgang van stukken op dit moment. Maar hebben jullie wel alle informatie voor je gevoel die je nodig hebt om een raadsbesluit te nemen? Zijn er nog dingen die je mist, die je misschien zou willen hebben, die misschien wel op de plank klaar liggen of niet? Maar je kan natuurlijk altijd het aanbod van de wethouder geweest nog aanvullende vragen stellen deze week. Dus dat zullen we maar even aanhouden. Tot en met zondag of zo. Als we maandag binnen zijn, dan is er nog tijd om ze te beantwoorden. De heer Van Noordwijk.
Is geen behoefte aan nadere informatie, maar meer een mededeling dat we binnen D66 er hard over denken om een amendement voor te bereiden, waarbij aan het raadsbesluit wordt toegevoegd twee woorden. We kiezen voor dit scenario als minimum.
Okay.
Omdat aan de ene kant is het goed om realistische verwachtingen te hebben. Dat is de bijstelling ten opzichte van vorige. Aan de andere kant moet nu de keuze voor dit scenario ons niet afremmen in allerlei maatregelen die daar nog bovenop komen.
Ik vind het mooi als een opstapje in discussie de komende weken onderling, zodat we al snel coalities kunnen vinden om dit rond te krijgen. Maar laten we hier niet nu een discussie gaan voeren over die twee woorden. Dus dat ga ik afkappen als daarop ingegaan wordt. Mevrouw Willen?
Ik heb niet gekeken naar hoe het in het raadsbesluit, raadsbesluit staat. Maar wat mij opvalt vanavond, en het is al eerder zo geweest, is dat we het hebben over de ambitienota duurzaamheid. En dan gaat het vervolgens alleen over energie. Dat is prima. Ambitienota energie moet er ook komen, denk ik. Maar er zijn meer aspecten van duurzaamheid die ik belangrijk vind. Hè? Natuur, biodiversiteit, afval. Nou ja, ik kan er zo nog een paar noemen, denk ik.
Kan iemand daar nog licht op?
Dus komt daar nog wat van? Of?
Dus jullie komen ook met een amendement, begrijp ik?
Dat zou kunnen.
Of een motie.
Ja, het is op zich een terechte vraag natuurlijk van duurzaamheid is meer dan alleen energie. We hebben uiteraard ook aandacht voor, voor ecologie, biodiversiteit. Daar hebben we ook een uitvoersnotitie dit jaar voor gemaakt. Ook afval is natuurlijk belangrijk. We krijgen een nieuw afvalstoffenplan, dat is een concept klaar. Maar dat zijn allemaal in feite ingrediënten of onderdelen voor de omgevingsvisie. Waar al die thema's een plek krijgen.
Ik denk zelf dat, of is dat al iedereen die omgevingsvisie hebben we die al scherp voor ogen? Kijk even naar anderen. Voor mij was die een jaar geleden aangekondigd en heel erg nieuw toen. Ik heb nu een beeld van wat het is, maar ik kan me voorstellen dat jullie dat nog niet hebben. Klopt dat? Even checken. Moeten we nog meegenomen op wat de omgevingsvisie 2016 wordt? Dus misschien is daar ook nog eventjes al een vooraankondiging van wat, ik kijk eigenlijk naar de wethouder. De raad meenemen richting zo'n omgevingsvisie en wat die voor ons gaat betekenen. Misschien ergens als het uitkomt een memo of zo, lijkt me wel prettig daarover. Oké, dan ga ik het denk ik afronden hierbij. Bedank ik jullie allemaal voor jullie aanwezigheid. Met name de heer de Lacour natuurlijk als speciale gast vanavond. En gaan we zo meteen naar de raad toe. Voor degene die dat betreft.